Ben jij op dit moment zwanger en lig je in het ziekenhuis? Of zit je met je kindje op de NICU-afdeling, de intensive care voor pasgeborenen? Dan moet je zeker blijven luisteren. De podcast is bedoeld om deze periode in jullie leven ietsjes aangenamer te maken. Dit is dé plek waar NICU-ouders, kinderen en andere betrokkenen hun ervaring delen en tips uitwisselen. Mathilde Keij, jouw host van deze podcast. Zelf ben ik moeder van een kindje met een moeilijke start en ervaringsdeskundige. In het dagelijks leven geef ik lichaamsgerichte zangcoaching en help ik zwangeren al zingend echt contact met hun baby in de buik te maken en begeleid ik ze in deze transformatieperiode. Fijn dat jij weer luistert en welkom bij de Binding met je Baby podcast, aflevering 8. Preconceptionele tot postnatale begeleiding met Anna Verwaal. Oké, lieve luisteraar. We gaan even helemaal terug naar het begin. Toen ik het idee had deze podcast te maken, toen had ik in ieder geval een top 3 aan onderwerpen die ik graag in deze podcast wilde bespreken. Nummer 1, misschien een beetje voor de hand liggend, was om de vader van onze zoon Chavi aan het woord te laten. Om de ervaring van de man te delen rondom het geboorteproces en de tijd op de NICU. Ook wilde ik de kant van de ZZP'er belichten, omdat ik daar zelf toen de tijd mee worstelde. En ik had nog één persoon in gedachten die ik heel graag in deze podcast een podium wil geven. Namelijk Anna Verwaal. En nu hoor ik je denken, Anna Verwaal? Ja, Anna Verwaal. Zij is dé Johan Cruijff op het gebied van preconceptionele tot postnatale begeleiding. Don't worry, ik heb gevraagd of ik haar op deze wijze mag introduceren bij de luisteraar die haar nog niet kent. En dat mocht. Maar nu hoor ik je ook denken, wacht, dat ging een beetje snel. Preconceptionele tot postnatale begeleiding? Hoe dan? Geen zorgen, alles zal duidelijk worden in deze podcast. Voor mij en veel anderen is een fenomeen in het werk dat ze doet. En daarom voel ik me vereerd dat ze mee wilt werken aan deze podcast om jou, jij prachtige vrouw en geweldige partner, van tips te voorzien. Voor als je misschien bezig bent zwanger te raken, of nu zwanger bent, of misschien tijdens het geboorteproces in het ziekenhuis ligt, of zelfs al thuis bent met je kleintje. Maar hierbij ook een kleine waarschuwing. Deze aflevering kan zorgen voor een hele andere mindset en het staat bol van inspiratie voor jou. En nu snel naar mijn gesprek met Anna Verwaal.
Hallo met Anna.
Hi Anna, je spreekt met Mathilde Keij van de Binding met je Baby podcast.
Goedemorgen.
Goedemorgen. Wat ontzettend leuk dat je mee wilt werken aan deze podcast. Vandaag wil ik je in ieder geval graag introduceren bij de luisteraar en hun kennis laten maken met het prachtige werk dat je doet. Want onze doelgroep is de zieke zwangere die nu in het ziekenhuis ligt en de ouders die nu op de NICU-afdeling zitten met een nog te vroeg geboren of ziek kindje. En ja, voor mij en veel anderen ben je een fenomeen in het werk dat je doet, maar vertel aan een luisteraar die niet bekend is met jouw werk wie je bent en wat je nou eigenlijk doet.
Oké, nou, allereerst hartelijk bedankt voor de uitnodiging om hier aan mee te doen. Ik doe er heel graag aan mee, omdat de doelgroep waar jij ook geïnteresseerd in bent en waarvoor je deze podcast doet, heel nauw aan mijn hart ligt, zeg maar. Want ik heb als kinderverpleegkundige lang gewerkt met zieke kindjes. Ik heb ook op de Neonatal Intensive Care Unit gewerkt in de Verenigde Staten. Want ik heb 28 jaar in de Verenigde Staten gewerkt. Het was gewoon een hele belangrijke doelgroep. En ik heb ook gewerkt met vrouwen die dus nog op bed moesten liggen tijdens de zwangerschap met gevaar van vroeggeboorte en zag de spanning die dat kon veroorzaken, hè, voor moeders of tweelingen of drielingen of zelfs vierlingen hadden, mm-hmm, die misschien vroeg konden geboren worden. Dus ik heb met die groep gewerkt. Ik heb ook in de thuiszorg gewerkt, dus ik zag ook wat de problematiek was van de kindjes als ze daar naar thuis kwamen. Met ouders, hè, die nog heel gespannen waren om voor een nog ziek kindje te moeten zorgen met verpleegkundige hulp thuis. Want dat deed ik dan voor mijn werk in Los Angeles. Mm-hmm. En ik heb daarna heel actief geworden in de pre-imperitonale psychologiewereld. Omdat ik heel veel dingen zag in de kinderen die waarvan ik wist dat we dat later zouden kunnen herkennen. Als patronen. Dus we kunnen zien hoe omstandigheden, dingen die gebeurd zijn met ons in ons hele vroege bestaan, hoe we dat later terug kunnen zien in een mensenleven. Dus dat is eigenlijk meer waarop ik me nu richt, om dat werk te doen.
Ja.
En daarin ook mensen te ondersteunen. Want dat is nog heel erg onbekend in Nederland. Het begint gelukkig wat bekender te worden.
Mm-hmm.
Maar nog niet echt genoeg om te kunnen zeggen van joh, hier worden ouders al in begeleid voordat ze met een ziek of prematuur geboren kindje naar huis gaan. Dus ja, dat was ook mijn interesse om hier aan mee te doen. Hè? Om daar misschien wat meer over te kunnen praten, zodat mensen zich daar ook een beetje meer in gesteund kunnen voelen.
Ja, fantastisch. Ja, heel goed. En mm-hmm, hoe zou je je werk kunnen omschrijven?
Ik geef vooral nu les in Nederland. Dat is eigenlijk over de hele wereld wat ik vooral nu doe.
Mm-hmm.
Ik geef lezingen en workshops over de langdurige gevolgen van de conceptie, de tijd in de baarmoeder en de geboorteervaring op een mensenleven.
Ja.
Dus ik geef les aan mensen die daar interesse in hebben. Vooral therapeuten komen nu veel.
Mm-hmm.
Ik moet zeggen dat de hele grote cognitieve groep therapeuten hier nog niet zo voor open staat, interessant genoeg. En dat het meer de mensen zijn die in de coachingwereld aan de slag gaan. Die voelen van, hey, er zitten blokkades bij mensen. En
ja,
die blokkades die zijn al heel vroeg gecreëerd.
Ja.
Ook bij de geboortezorgprofessionelen is er nog niet genoeg bekend over hoe kunnen we ouders, maar hoe kunnen we ook baby's vanaf heel vroeg al begeleiden en daar de ouders hulp in geven van hoe ze om kunnen gaan met een kindje wat heel veel patronen al heeft,
mm-hmm,
imprint moet ik zeggen, van de ervaring die ze net hebben ondergaan.
Yeah.
Dus ik geef daar les in, maar ik zie ook heel veel volwassen prematuren, als ik ze zo mag noemen,
yeah,
hè, die prematuur geweest zijn of die als babytje in het ziekenhuis hebben gelegen en allerlei procedures hebben moeten meemaken en zelfs operaties hebben moeten ondergaan zonder dat we in de tijd dat we nog operaties deden op baby's zonder te verdoven, hè,
mm-hmm,
wat tot in de eindjaren 80 gewoon de normaalste zaak van de wereld was, waarvan je nu zegt dat bestaat toch niet. Maar die mensen die hebben zo ontzettend veel imprints die in hun leven iedere keer naar voren komen zonder dat ze beseffen waar het vandaan komt, omdat ze niet beter weten. Hè, die mensen zijn nu eenmaal zo. Maar ja, die kunnen dan toch nog inzichten krijgen in, ja, maar zie je dat jouw gedrag komt daar vandaan. En dat je hier niet goed tegen kan, dat is daardoor ontstaan. En dat zijn voor mensen vaak zulke ongelooflijke bevrijdende sessies, omdat ze gewoon zien, jeetje, wauw. He, de reden dat ik voel dat er niemand naar mij luistert bijvoorbeeld, of dat ik toch niet gehoord word, kan voortkomen uit als kindje heel lang geïntubeerd geweest zijn in het ziekenhuis. He, dat zo'n buisje langs je stembanden naar je luchtpijp gaat, in je luchtpijp zit, waardoor als je huilt je geen geluid kan maken. Dat creëert al een patroon bij die kindjes later van, ze horen me toch niet. Want niemand hoorde je ook als je lag te huilen. We moesten zien dat je huilde om daar dan aandacht aan te geven.
Ja.
Dus dat zijn heel veel dingen waarvan ik hoop dat we dat gewoon het personeel wat met babytjes werkt ook kunnen vertellen en zeggen, luister, hier moet je ook al met de ouders mee gaan praten voordat die kindjes naar huis gaan. Want daar hebben de ouders en de kinderen al hulp bij nodig. Maar ja, als het ziekenhuispersoneel zelf daar nog volledig onbekend mee is.
Ja.
Ja, dat zie ik gewoon in mijn praktijk heel veel. Is dat mensen zeggen, jeetje, het makes sense. Ach, tuurlijk is het zo. Want ik zie het in mijn kind. Maar ja, we werden er niet over, hoe zeg je dat? Het werd niet uitgelegd aan ons.
Nee. En is dat dan de postnatale begeleiding die je doet? Of is dat de preconceptionele begeleiding die je doet?
Nou, ook een hele mooie vraag. Kijk, preconceptionele begeleiding. Ik begin al heel vroeg met mensen die er eens over nadenken om een kindje te gaan krijgen. Om te kijken van, nou lieve schatten, wat zit er in de rugzak die jullie meedragen?
Ja.
Van alle patronen en geloofsovertuigingen en angsten die jullie geërfd hebben van jullie eigen ouders.
Ja.
Dus ik ga kijken met mensen, maar hoe was jouw eigen zwangerschap in jouw moeder? Wat is er gebeurd in die tijd? En hoe heeft dat jou gevormd? Waar komen nu jouw overtuigingen vandaan die eigenlijk te maken hadden met de realiteit van jouw moeder? En helemaal niet met jou nu in dit moment, maar je blijft het herhalen in je leven. Want je weet niet beter. Je bent in dat sausje gemarineerd al die tijd, in die baarmoeder bij je moeder. En naar dat smaakje ga jij proeven. En zo ga je ook een wereld om je heen creëren die resoneert met jouw omstandigheden.
Ja.
Dus dat is heel belangrijk, dat mensen zich dat gaan beseffen. Wat voor invloed dat heeft. En dan, dat je dan met bewustzijn begint aan de conceptie van een kindje. Dan geef je het zo min mogelijk bagage mee, wat nooit van hem of haar was. Maar dat zijn de familiaire patronen die in de familielijn terug blijven komen, totdat iemand zich bewust wordt van, oh even, maar dat stopt bij ons. Dat gaan we niet doen.
Ja.
En dan moeten mensen ook gaan kijken naar, hoe ben je zelf geboren? Wat waren de omstandigheden? En zijn bepaalde beslissingen die je nu neemt met betrekking tot hoe jij het wil doen, gebaseerd op angst, omdat je nog niet helemaal erachter bent gekomen dat jij bij jouw bevalling toch wel echt wat trauma hebt meegemaakt? Is dat waarom je gewoon helemaal niet naar het ziekenhuis wil, zeg maar, en thuis wil blijven? Want in het ziekenhuis was het waar die trauma plaatsvond. Of andersom. Ja. Is dat de plek waarom je juist daar heel veilig voelt? Want ze hebben daar je leven kunnen redden. Dus er zijn allemaal dingen waar ik heel graag met ouders, aanstaande ouders, naar kijk voordat ze zwanger worden. En dan zien we ook, en dat heb ik, want dat werk doe ik nu al bijna 30 jaar, dat een zwangerschap en een geboorteproces vaak minder stressvol of traumatisch hoeft te zijn, omdat we datgene wat onbewust was, bewust gemaakt hebben. En dan hoeft het niet meer gecreëerd te worden om nog dat bewustzijn erop te krijgen.
Ja.
Dus ja, dat zou een ideaal stuk van voorbegeleiding zijn. Dat zou eigenlijk de normale zaak van de wereld moeten worden. De nieuwe normaal, laat ik het zo zeggen.
Ja, ja.
Dat we daar echt mee bezig zijn. Maar wat ik zie is dat mensen gewoon veel meer tijd steken in wat voor soort wiegje ze willen of autostoeltje. Hè? In plaats van, wat zou ik zeggen? Ja, in plaats van, hoe gaan we ons bewust voorbereiden op de komst van een kindje?
En op welke manier begeleid je die mensen dan?
Nou, ik begin met een hele lange vragenlijst. Hè, om te zeggen van, nou, laat maar eens kijken. Ga eens, probeer er eens achter te komen hoe jij bent ontstaan en wat draag je nu nog met je mee.
Ja.
En dan ga ik gewoon dat helpen bewust maken. Zeg, nou, hoe denk je dat je beïnvloed heeft? Of beïnvloed heeft? Hè, en dan zeg ik van, ja, maar zie je dat er staat hier dat jij als prematuur geboren bent. En jouw moeder vertelt jou dat je met een spoedkeizersnee geboren bent. Ja, dan gaan we kijken naar wat de imprints zijn van die ervaringen en hoe die nog terugkomen in een mensenleven. Dan ga ik laten zien hoe die patronen terugkomen en te herkennen zijn sowieso, maar hoe ze terugkomen in hun relatiedynamiek. En dat is ook heel behulpzaam. Dat je ineens gaat beseffen, oh, daarom kan ik niet met jou knuffelen, maar moet ik altijd aankondigen, ik ga je nu omarmen. Want als je een prematuurtje bent geweest en je bent continu bloot, heb je blootgestaan aan allerlei handen die op alle tijden van de dag en nacht bij jou je couveuse binnenkomen. Ja, dan heb jij een gevoeligheid ontwikkeld voor onverwachte aanraking. Daar kan je nog steeds van schrikken. Dus dat zijn dingen dat als een partner dat weet over jou, dat je daar dan met een bepaalde gevoeligheid mee om kunt gaan, die heel helend is.
Ja.
En dat zijn gewoon de dingen. En als ik laat zien van, joh, jij bent geboren met een tangverlossing. Ja, geen wonder dat jij gewoon echt bepaalde dynamiek opvoelt komen als mensen tegen jou zeggen dat ze wel eens willen weten hoe jij dat gaat afronden. Of je kan iets niet uit jezelf afronden, want dan heb je het gevoel dat je hulp nodig hebt. Maar als de hulp je dan geboden wordt, word je boos op degene die jou wil helpen. Want vorige keer, toen iemand jou hielp, deed het heel pijn. Want met een tang eruit getrokken worden voelt niet echt prettig voor een babytje, snap je? Ja. Dus er zijn gewoon heel veel dingen die je van tevoren al kunt delen met mensen. En zeggen van nou, als we dit gewoon opruimen en we kunnen daar naar kijken. En je kan dat, bewustwording is gewoon heel belangrijk. Dan kan je een hele mooie zwangerschap en een geboorte hebben die misschien minder stressvol hoeft te zijn. Omdat je begrijpt waar die stress dus mee te maken hebben.
Ja, en nou ja, tegenwoordig zie ik wel meer vrouwen dat ze zwangerschapscursussen gaan doen of zwangerschapsyoga. Dat zou natuurlijk ook al wel kunnen bijdragen aan een stukje bewustzijn. En zelfs ook dat ze meer natuurlijk willen gaan bevallen en weten wat de kracht is van hun lichaam en hoe ze dat kunnen omzetten in iets positiefs. Maar hoe komt het dan dat zeg maar deze kennis toch nog niet helemaal geïntegreerd is in ons huidige geboortesysteem?
Ja, dat vind ik een prachtvraag. Ja, nou, ik moet zeggen, ik kwam hier 15 jaar geleden mee terug naar Nederland.
Ja.
Want toen had ik natuurlijk al heel lang gewerkt in de Verenigde Staten. We hadden al heel erg veel, klinische bevallingen die we daar deden. Hè, medicalisatie van het geboorteproces. Hè, zelfs bij low-risk moeders hadden we gewoon high-tech deliveries. En ik heb natuurlijk, ik ben al heel vroeg lid geworden van de Association for Pre-Internatal Psychology and Health. Dat is een organisatie waar heel veel experts kijken naar wat zijn de langdurige gevolgen van die primaire periode op een mensenleven.
Yeah.
Dus ik had bepaalde kennis en ervaringen al, waarvan ik dacht, dat wil ik delen met Nederland, dat is mijn land. Wat gaan we nu doen? We gaan die thuisbevalling, die gaat hier steeds minder populair worden. We gaan steeds meer klinische bevallingen zien. We gaan steeds meer problemen zien waar ze misschien nog niet helemaal achter zijn in Nederland dat het nog gaat komen. Nou ja, toen ik dat dus probeerde in lezingen door te geven, werden die nog ontvangen. Zo van, nou die verwaal, dat is zo'n zweefteef. Dat kan toch niet, je kan je toch niet onthouden wat er gebeurd is voor je dat je geboren bent zelfs. Weet je, dat was gewoon dat was ook het bewustzijn nog op dat moment. En ik merk nu dat in de afgelopen 10 jaar is er zoveel aan het veranderen. En dan de afgelopen 2 jaar nog meer. Want nu hadden we de film In Utero. En dat is een film die ik echt aanraad. Hè, van mensen om te kijken of je die nog kan streamen. Of zelfs kan kopen. Hè, om daar naar te kijken. En toen werd ineens massaal in het hele veld neergezet. Deze periode is heel vormgevend.
Ja.
Hè, de pre- en peritonale periode. Pre is dan alles van conceptie tot geboorte en perinataal is de geboorte zelf. En dan postnataal is na de geboorte, hè, de postpartum period.
Ja. Ja.
En heel veel mensen waarmee ik al werkte in Amerika, die komen ook, hoe zeg je dat, aan bod in die documentaire. En ja, die heeft echt het veld gewoon geopend, paf.
Ja.
Maar het is nog geen mainstream. Er zijn kleine pockets van mensen hier en daar die dit beseffen. Hè. Er zijn, ik had de laatste 2-daagse workshop hier over deze langdurige gevolgen van deze primaire periode. En er zat een verpleegkundige die op de NICU gewerkt heeft en nog. En er zat een vroedvrouw in. Kijk, en daar word ik heel blij van. Want dat zijn wel een beroepsgroep die nu deze informatie meer terug kan geven naar de collega's waar ze mee werken. Snap je? En dat is gewoon, dat begint nu een klein beetje te komen. Maar er zijn nog steeds psychologen die niet geloven dat de dingen voor de geboorte überhaupt een effect gehad hebben op iemand. En dan krijg ik daar ouders die verzoek doen tot een sessie, omdat ze zeggen, ja, ons zoontje van 12 loopt helemaal vast.
Mm-hmm.
En dan heeft dat te maken met het feit dat het jongetje in de baarmoeder zijn tweelingbroertje is kwijtgeraakt met 17 weken. En nog 20 weken naast een dood broertje heeft moeten zitten in de baarmoeder. En daar nu gewoon heel veel last van heeft.
Ja.
Kijk, en als je dan daar niet mee terecht kunt bij een psycholoog, want die zegt dat we daar geen herinneringen over kunnen hebben. Ja, wat dan, snap je? Dus er is nog heel veel wat nog niet geland is bij de beroepsgroep, waarvan ik hoop dat het wel gaat landen, heel snel.
Ja, precies.
Maar het is ook geen onderdeel van opleidingen. Dat moet ik ook even bijzeggen. Verloskundigen, doula's, verpleegkundigen, gynaecologen, psychologen, we hebben geen opleiding, of niet een stuk over de pre- en peritonale thematiek in een opleiding. Dus dat moet veranderen. Daar moet het gaan gebeuren.
En wanneer ga je die cursus geven, Anna? Erbij?
Ik denk dat gewoon dat er meer mensen moeten komen in het vakgebied. Hè? Want het is natuurlijk voor... Kijk, ik word heel blij bijvoorbeeld van een kinderpsychiater die daar ongelooflijk veel informatie over heeft. Hè? Die zelf ontzettend veel mooi werk gedaan heeft en dit heel diep beleefd heeft allemaal. Kijk, die kan hierover spreken. En die doet prachtig werk, maar ze woont in België. We hebben gewoon dat soort mensen ook hier in Nederland nodig. Die bekend zijn met pre-peritonale thematiek. Maar kijk, wat we wel kunnen doen, en daar heb ik ook veel hoop op, is bijvoorbeeld ze noemen zich de ex-couveuze kinderen. Hè? Mm-hmm. Ik noem dat premature volwassenen. Want die prematuur zit nog in je als volwassene. Heel vaak reageer je nog vanuit de gewonde prematuur of de vroeggeborene, of de ziek geboren baby, hè, die heel veel hulp nodig heeft gehad. Ik hoop dat die groep ook, die ondersteun ik ook, want ik wil dat die groep ook gehoord kan worden. Want er zijn gewoon dingen waar ze tegenaan lopen, waar geen begrip voor is. En dat is super frustrerend. Hè? En die groep, dat zijn echt de ervaringsdeskundigen, waarvan ik hoop dat ze hun verhaal kunnen doen. Hè? Dat we die eens uitnodigen om eens op neonatal intensive care units te komen praten met de team wat daar werkt en zegt, luister, kunnen jullie hier misschien meer rekening mee houden? Kunnen jullie de ouders hier nu al op voorbereiden waar ze straks mee te maken gaan krijgen om hun kindje beter op te kunnen vangen? Etcetera, etcetera.
Wauw, is meteen een antwoord op, in mijn vorige podcast heb ik twee ex-premature meisjes, jonge vrouwen geïnterviewd en ja, we hadden het ook over het woord ex-prematuur. Wat voor een ander woord kun je daar nou voor inzetten? Want zij zeggen, ik ben inmiddels geen baby meer van 24 weken. Maar, maar wat jij zegt, prematuur volwassenen, dat is een hele mooie wat je zegt.
Prematurely born adult noemden we dat, hè? De prenatale termen, zeg maar, psychologie. Net zoals we zeggen het adoptiekind hebben. Ja, je bent nu inmiddels 55. Wat ben je dan? Ja, een adoptiekind nog steeds. Het adoptiekind zit nog steeds in je, snap je? Dus wat de termen betreft moeten we misschien andere woorden zien te vinden. Maar wat ik merk is dat veel mensen niet beseffen, inclusief mezelf, hè, heel lang, niet beseffen hoe groot die invloed geweest is. Want je wordt namelijk gewoon wie je geworden bent. En je beseft niet dat je geworden bent wie je geworden bent door omstandigheden. En als je die omstandigheden gaat uitpluizen, dan zie je dat de manier waarop je reageert op dingen, dat komt toch wel, is toch te herleiden. Hè, dat is toch wel, oh jeetje, dat komt daar vandaan. Ja. En er zijn zoveel kenmerken die we zien bij kindjes die lang in een couveuse gelegen hebben, die later gewoon zo ingrained zijn in hun leven dat ze eigenlijk niet beter weten. Maar toch kan de kwaliteit van het leven verbeteren. En kan het, makkelijker worden als je inziet van, joh, dat gaat om dingen die, dat is aangeleerd gedrag. Maar dat kunnen we ook ontleren. Ik weet niet of dat het juist een Nederlandse woord is. Maar
geef niet, maar dat begrijpen we.
Ja. En ook gewoon die kindjes. En weet je wat ik ook ontzettend moeilijk vind om te zien? In heel die kinderopvang wordt er ook niet onderwezen. Over, je hebt kindjes in de opvang zitten. Dat zijn keizersneegeboren kindjes. Dat is een vacuümkindje. Geboren met een vacuüm. Dat is een kindje wat ontzettend veel gehuild heeft de eerste paar maanden. Hè, want niemand heeft naar die vacuüm gekeken naar wat het gedaan heeft met het kindje. Hè. Dus er zijn heel veel dingen komen tot uiting dan. Dus we hebben ook geen continuity of care. We hebben niet dat in het ziekenhuis we al zeggen, joh, dit hele vroeggeboren kindje, 28 weken, let erop dat we straks in het leventje dit en dit en dit en zus en zo allemaal kunnen herkennen, waarmee je kind kunt helpen. Als je dat, inzichten daarover hebt. Hè?
Ja.
Maar ook niet als het kindje dan naar school gaat. Ook niet als een kindje in de opvang zit.
Nee.
En weet je, dan hoor ik wel eens van ouders die een kindje hebben van 3 of 4, wat heel erg prematuur geboren was, een hele in de couveuse heeft gelegen, wat een heel lief jochie is, maar op het schoolplein zomaar ineens van zich af kan slaan. Ja, voor mij is dat heel herkenbaar, want het is iemand dat als vriendjes op hem afrennen en hem van achteren zo ineens vastpakken, ja, dan heeft hij het gevoel van, oh, Hè? Hetzelfde wat je in de couveuse had. Als je niet, niet iemand aan zag komen die je zomaar ineens vastpakt. Ja, nu kan die wel een map geven.
Ja.
Want het is nog een reactie die hij heeft op iets wat hem overkomen is. Keer op keer op keer op keer. Snap je?
Ja.
Dus als een leerkracht dan weet ook van, joh, dit jongetje, weet je, die heeft heel lang in de couveuse gelegen. En als we hem een knuffel geven, dan doen we dat hij ons eerst goed kan zien voordat we dat doen. Dan kan je dingen herstellen. Dan kan je dingen begeleiden. Dan kan je ook zo'n kindje het gevoel geven, wauw. Hè? Of als iemand lang geïntubeerd is, dan kan je zeggen, ik hoor wat je zegt, lieverd. En je kijkt naar hem, ik hoor wat je zegt. Of hoor ik goed wat je zegt en herhaal het dan. Dan gaan de kinderen die zich niet gehoord voelen, die gaan ineens toch voelen, oh ja, ze horen me wel. Waardoor ze later niet hoeven te gaan schreeuwen. Of juist helemaal niet meer zich willen uiten, want het maakt het toch niet uit. Hè? Ze hoorden me toch niet als ik lag te huilen.
Ja.
Snap je, er zijn zoveel dingen die we mensen mee kunnen geven. Waardoor het leven van kindjes die deze ervaring al meegemaakt hebben, later misschien beter kunnen ondersteunen.
Er is nog heel wat werk, hè?
Ja,
voorhanden,
ik denk het wel. Ik denk het wel. Maar ik denk dat daarom zo'n podcast als dit gaat gewoon ook die vraag al neerleggen bij ouders die nu in het ziekenhuis zitten aan het bedje van een kindje.
Ja.
En een van de belangrijke dingen die we nu al kunnen doen is gewoon tegen het kindje praten en zeggen, dit is niet wat papa en mama wilden.
Ja.
We vinden het verschrikkelijk dat je hier ligt. Ja, en we vinden het verschrikkelijk dat je al deze procedures moet ondergaan.
Precies,
en we vinden het verschrikkelijk dat we niet bij jou kunnen slapen. Dat je niet met ons mee naar huis mag.
Ja. Ja, het is zo belangrijk om dat soort dingen te benoemen.
Ja, en dat merken we ook vanuit prenatale psychologie. Dat het benoemen van de feiten voor een kindje heel belangrijk is. Want dan weet het kind dat jij beseft waar zij doorheen gaan.
Ja.
En dan zeg je van, ja, maar hoe kan dat nou? Maar we weten vanuit epigenetica, maar ook vanuit prenatale psychologie, dat we bewustzijn hebben als babytje al in de baarmoeder.
Ja.
Je maakt alles al mee wat je moeder meemaakt. Hè? En dus we weten dat we met dat bewustzijn ook kunnen werken later. Dus ook een kindje wat een hele nare geboorte heeft gehad, kan je bij mama op schoot zetten en zeggen, dit is niet wat papa en mama voor jou wilden. Dat je aan je koppetje eruit getrokken moest worden. En dat moet dat beangstigd gevoeld zijn. Nou, we gaan wat voor jou proberen te doen. Hè? We gaan je daarmee helpen. Dan is het voor zo'n kindje al van, oh.
Ja.
De eerste fase is al erkenning. Dat is zo ontzettend belangrijk en al zo helend voor een baby.
Ja. En wat zouden zwangeren kunnen doen om hun zwangerschap zo gunstig mogelijk te laten verlopen voor de ontwikkeling van het kind?
Mooie vraag. Ja, lieverd. Zo gunstig mogelijk. Dat is gewoon met bewustzijn.
Ja.
Of beseffen dat jij een wezentje aan het groeien bent. Waar de ervaringen die je elke dag van dag tot dag hebt van ontzettend belang zijn. Hè, vanuit de epigenetica weten we dat zelfs 2 maanden voor het moment van conceptie, hoe een aanstaande moeder zich voelt over haar omgeving, haar milieu, hoe haar relatie is met haar partner. Hè, is ze gelukkig, is ze gestrest? Dat bepaalt al welke genen er geactiveerd gaan worden op het moment van conceptie. Want moeder natuur is zo ongelooflijk wijs dat ze een babytje al gaat voorbereiden op de omgeving waarin het geboren gaat worden, om die omgeving zo goed mogelijk te kunnen overleven. Dus als er heel veel stress is, dan gaan we dus dingen activeren die een kindje kunnen helpen die stress te kunnen aan te kunnen door bepaalde factoren te activeren bij de conceptie van zo'n kind, zeg maar, bepaalde genen. En een moeder die zich goed voorbereidt en zo min mogelijk stressfactoren heeft in haar leven, een goede gesteunde relatie, et cetera, ja, die gaat een kindje krijgen wat in zo'n omgeving geboren kan worden. Waar je dan niet al die stresses verwacht. Dus het gaat een beetje diep. Maar als mensen er interesse in hebben, ga kijken naar het werk van Bruce Lipton. Want die heeft daar hele mooie dingen van op het internet staan. Hè, waar je ook gratis naar kunnen kijken hoe die ontwikkeling zich plaatsvindt zo.
Mm-hmm.
Maar wat een moeder kan doen, is gewoon beseffen dat je iemand aan boord hebt. Klinkt vind, en bij je draagt, laat ik het zo zeggen. En die bewust alles ook meemaakt. Wat jij meemaakt. Dus als je een rotdag hebt, en die zal er ongetwijfeld een keer zijn.
Ja.
Of je hebt een gigantische ruzie met je partner. Zeg je, nou, heb je dat gehoord? God, wat was mama boos, hè? Oh, maar die boosheid, lieverd, die ging over iets wat bij mama geraakt werd en geactiveerd. Het heeft niks met jou te maken.
En moet jij dat dan ook steeds benoemen als je dan zwanger bent? Stel, je hebt een rotdag gehad en dan het ook even terugkoppelen aan het kind. Van, okay,
absoluut. Dit... Ik zou gewoon heel vaak van die momentjes hebben in de dag. Dat je even zegt van, God lieverd, we gaan eten. Waar heb je zin in? Zal ik een appeltje pakken? Op die manier. Maar er is gewoon, je hebt gewoon een bewust passagiertje bij je binnen zitten. Wat meeleeft met jou. Dus hè, als je ook bijvoorbeeld ontzettend veel verdriet hebt ineens. Want je hebt onverwachts een overlijden terwijl je zwanger bent. Hè, dat je zegt, lieve schat, het is mama haar verdriet. Mama voelt zich zo verdrietig nu. Maar er is niets wat ik daaraan kan doen. En er is ook niets wat jij hoeft te doen om te proberen mama gelukkig te maken. Dat kan niet. Mama moet gewoon even door het verdriet. Snap je, er zijn sommige kinderen in de baarmoeder die zijn al aan een begrafenis geweest. Voordat ze zelfs nog voor het eerst adem hebben gehaald. Snap je? Ja. En dat is een ervaring die heel veel... emoties bij een moeder oproept. Hè? Dus, en, maar als mama daarvan van bewust zijn, dat je kindje dat ook meekrijgt. En ook later kunnen benoemen. Van in de baarmoeder zal je best wel een tijdje in mama's verdriet gemarineerd hebben. Want ja, zomaar ineens ging jouw oma dood. En het was zo onverwacht. En mama was zo boos daarover. Want ze had nog zoveel leuke dingen willen doen met oma, met jouw oma. Ja. En mama heeft haar zo gemist. Dat zijn ook gewoon dingen die vormgeven aan het leven van het kind wat nog geboren gaat worden, maar die we daardoor ook wel moeten herkennen en erkennen en delen. Dat je weet dat het kind dat ook heeft meegemaakt later. Snap je? Ja. Ik denk dat dat al heel belangrijk is. Want dan voelt zo'n kind ook, oh oké, daar kan ik wat mee. Dat begrijp ik, die gevoelens die ken ik. Die hebben mij ook overspoeld toen, snap je? Waar ik toen weinig aan heb kunnen doen.
Even voor de luisteraars, ze moeten... ze moeten niks, maar ze mogen, als ze geïnteresseerd zijn. Ja, Bruce Lipton, zei je hem?
Ja, Bruce Lipton. Ja, L-I-P, net als dat theezakje. Nee. Bruce Lipton, ja. Lipton Teabag. Goed, maar hij is een cellulaire bioloog die ontzettend veel prachtig werk gedaan heeft in epigenetica. Dus die heeft hele mooie dingen die hij daarover vertelt. Ook hoe we gevormd worden ook.
Ja.
Ja, en er zijn andere mooie boeken ook die, als je dat zou willen, die ik dan nog een keer kan noemen aan jou. Die je dan door kan geven aan de mensen die daar behoefte aan hebben. Hè? Want er is vrij weinig. Maar er zijn ook in het Nederlands meer en meer boeken die verschijnen over wat deze langdurige periode in een mensenleven toch ook doet, hè? Met ons.
Ja, ik zal het in de show notes zetten van de podcast.
Ja, mooi.
De informatie vinden. En je had het ook inderdaad over in utero. Ik ken de film zelf ook. Volgens mij kun je hem niet meer streamen. Maar ik hoop wel dat je hem zelf kunt kopen.
Ja,
dus ik zal in utero ook eventjes in de show notes zetten.
Ja, ja, mooi.
Nou, even kijken. We zijn lekker bezig, Anna.
Ja, wat voor vragen had je allemaal nog voor mij?
Nou, deze... wat is de rol van de vader tijdens het proces?
Ja, is mooi. En dan hebben we natuurlijk papa's en we hebben ook mama's, hè? Tweede mama's in de relatie. Hè? Ja. Dus dan wil ik ook, want die rol is net zo belangrijk voor een echtpaar, hè? Die uit twee mama's bestaat. Of uit twee papa's, dat kan ook, maar dan hebben we weer andere dynamiek. Maar wat we zeggen is dat het meest belangrijke wat een papa, laten we het dan nu even papa noemen... voor zijn kind kan betekenen, is van de mama houden.
Ja.
Zo simpel is het. Als een vader of een significant other noemden wij dat. Ik weet niet hoe we dat... de partner, hè?
De partner.
Als die de aanstaande moeder ondersteunt, begrip heeft. Hè? En als we... Maar dat is eigenlijk niet alleen de papa. Dat is eigenlijk onze hele society. Onze community. Ja. De andere mensen in de straat. Onze familieleden. Er zou eigenlijk geen zwangere vrouw zich eenzaam moeten voelen of gestrest of niet weten waar ze naartoe moet voor steun. En als je beseft dat zij dat kindje marineert in die gevoelens, dan ga je inzien hoe belangrijk het is dat we gaan realiseren dat een zwangere vrouw, die is de volgende generatie aan het groeien. En die volgende generatie gaat worden gebaseerd op de ervaringen die de kindjes in de baarmoeder meemaken. Dus het allerbelangrijkste is een zwangere vrouw steunen.
Ja,
en hoe beter we haar steunen, hoe minder kindjes we ook zien met problemen. Ja, en ik noem het wel van de Ja, het is goedkoper om een gezond kind te bouwen dan een gebroken volwassene te moeten repareren.
Ja, mooi. Ja,
dus we zouden veel meer moeten kijken naar prenatale zorg, prenataal bewustzijn. Hè? En die vrouwen steunen, absoluut. Alleenstaande moeders, hè? Die hebben zoveel steun nodig. Want een kindje wat uit een alleenstaande moeder komt, kan misschien die eenzaamheid ervaren die de moeder meemaakt. Maar ook binnen een relatie kan een zwangere vrouw eenzaam zijn. He, dat we gewoon op haar afstappen en zeggen, wat heb jij nodig? Kunnen we community creëren rond de komst van dit kindje? Want het kindje komt in onze community te wonen. En dat kindje gaat dan leven op de manier waarop de ervaringen voor hem of haar geweest zijn. En wat we nu weten vanuit de epigenetica is dat het niet alleen dat kindje is, maar ook de kleinkinderen van die moeder. Die zijn al beïnvloed door wat er gebeurd is met de aanstaande moeder. Want die kleinkinderen zitten ook al als stemcellen in het lichaampje van het babytje wat nog in wording is. Dus het gaat vele generaties speelt dit door.
Ja.
Dus een zwangere vrouw die zou moeten proberen zo stressvrij mogelijke zwangerschap. En dat is natuurlijk in deze tijd helemaal moeilijk, hè, met het probleem waar we nu mee zitten. Hè, de isolatie die mensen voelen door de COVID gebeuren. En
ja,
waar kunnen we steun krijgen? Ja, dat is heel belangrijk dat we daar aandacht voor hebben. Dus wat kan die doen? Ja, dat zijn hele verschillende manieren. Dat is gewoon zeggen van, joh lieverd, jij draagt zoveel gewicht. Zal ik eens lekker je rug masseren? Hè, of zal ik eens trakteren dat je een lekkere massage zou kunnen krijgen? Of hè, hoe voelt het aan het eind van de dag? Het is in verbinding gaan met je kindje. Weten dat het kindje al hoort hoe papa klinkt. Hè,
ja.
een samen een heel mooi lied zingen voor zo'n kindje. Hè, een lied wat je dan kan herhalen als er wat stressvolle periodes komen. Hè, dat het kind weet, oh, dat was dat liedje wat papa en mama altijd zongen toen ik nog gewoon lekker in de buik zat. Hè, dat soort dingen samen doen. En beseffen ook hoe belangrijk dat is. Er zijn heel veel mannen die voelen dat ze weinig verbinding kunnen hebben met het kind totdat het echt geboren is. Hè, en al wat groter, maar dat is niet zo. Kindjes in de baarmoeder hebben ongelooflijk veel behoefte aan een dynamiek ook met hun papa of hè, de tweede mama.
Ja. Wauw. En even. Ik moet er ook wel even bij blijven in mijn hoofd, hoor. even zien. Ja, onderzoek wijst uit dat vrouwen die dan wel te maken hebben met vroeg geboorte of een ziek kind, machteloos en wel de stress ervaren.
Ja.
Ja, heb je een tip voor ze? Wat zouden ze dan kunnen doen?
Nou, je hebt het over moeders als ze nog zwanger zijn en ze weten dat een kindje misschien vroeg geboren moet gaan worden.
Ja, ja.
Die groep ook.
Ja.
Nou, weet je, het is heel interessant toen ik daarmee werkte. Ik werkte in een ziekenhuis in Los Angeles en daar werkte ik in de antenatal department. Dat is dus de department waar alle, zeg maar, de hele zieke zwangere vrouwen lagen. Hè. Daar heb ik lang voor gezorgd. Want ik vond die groep heel fijn om mee te werken, omdat ik ze dan langer voor ze kon zorgen en meer een verbinding kon maken met. In plaats van allemaal bevallingen doen in de zachte ze nooit meer. Of bevallingen begeleiden van mensen die ik nooit gekend heb. Ja, dat is voor mij ook zo raar geworden. Ik denk van, wil ik helemaal niet meer werken met mensen. Dus daar ben ik ook mijn baan heb ik opgegeven. En toen ben ik gewoon de 1-op-1 begeleiding gaan doen met stellen die met bewustzijn daaraan wilden beginnen. Hè? Maar goed, wat ik merkte in zo'n ziekenhuis, als die vrouwen daar lagen, dan had je bezoekuur. En dan had je bezoeker, en wat mij opviel, was wel heel boeiend, dan hebben we het over 25 jaar geleden, dat een vrouw bijvoorbeeld weinig weeactiviteit had, maar als de schoonmoeder op bezoek was, dan zag ik op die monitor die weeën kwamen. Dat ik denk, volgens mij is ze helemaal niet blij met het bezoek van haar schoonmoeder, weet je. En dat ik dan achteraf ging vragen, joh lieverd, is me wat opgevallen, want ik zorg nou al een paar weken voor je.
Ja.
En normaal gesproken gaat het met bezoekuur heel goed. Maar als je schoonmoeder er heeft, irriteer jij je aan haar. Want dan zie ik gewoon ineens dat je weeën veel meer komen. En dan moet ik je zelfs een injectie geven om de weeën een beetje te stoppen, zeg maar. Hè? In je arm, een prikje. Weet je, dus ik ben er op die manier op gaan letten. Wat is de thematiek van vrouwen die dus lang op bedrust liggen, hè?
Ja.
En dan kijken naar, wat ik gemerkt heb soms, is dat mensen zo rennen in hun leven, en zo rennen door een zwangerschap heen, dat soms dingen gewoon gemanifesteerd worden om een moeder letterlijk van de benen af te krijgen, ga liggen en je moet naar binnen toe. Diepgang, ga naar binnen. Zijn er angsten die in jouw leven over mama worden? Heb je wel gekeken naar de dingen die met jou gebeurd zijn toen jij geboren werd? Was jouw mama er wel voor jou? Of had je moeder een grote zware depressie na jouw komst? En zijn dat dingen die nu gezien willen worden, waardoor er een weeënactiviteit gecreëerd wordt, waardoor jij op bed moet gaan liggen? He, aan het infuus, om die weeën te stoppen. Want waar heeft het mee te maken? Dus ja, daar zou ik zelf, daar heb ik ook heel veel mee gewerkt. Want ik zag dat in al mijn patiënten, zeg maar, waar ik voor zorgde. Ik denk, joh, die heeft dat, die had die dynamiek en die had dat. En ik begon op hun bed te zitten en met ze te praten. En toen had ik eigenlijk in de gaten dat ik eigenlijk beter geen verpleegkundige meer kon zijn. Want daar had ik geen tijd voor. Ja. En toen ben ik ook die één-op-één begeleiding gaan doen daarna. Want ik voelde dat het gewoon ontzettend veel kon helpen. En zeggen, joh, maar ga eens vragen volgende keer als je moeder komt. Hoe was dat dan voor jou toen jij baby was?
Ja.
En dan kwamen er hele mooie gesprekken uit voor. Ik zeg, zie je dat je misschien onbewust in jouw lichaam een spanningsveld hebt gecreëerd. Want die bevalling gaat er nu aankomen. En dat was net het moment waarop jij en je moeder gescheiden werden. Want daarna moest jij een couveuse in voor 3 weken. En dat heeft te maken met het feit dat je misschien niet zo'n goede verbinding hebt met je moeder. Waardoor je nu eigenlijk ook best wel een beetje jaloers bent op de verbinding die jouw moeder wel schijnt te hebben met jouw jongere broertje. Maar ja, die was gewoon thuis bevallen. Hè? En die kon wel bij mama blijven. Inzicht te geven in waarom gebeuren de dingen waarom ze gebeuren. Ik heb gezien dat niets zomaar voor niets is.
Ja.
Zelfs met een bevalling die ongelooflijk pittig geweest is voor zowel moeder als kind, kon ik toch altijd wel, zeg maar, de regenboog vinden in de donkere wolk.
Ja.
En dan later helpen ze die te kunnen laten zien. Hè, zelfs als een mama met stress ligt op met 2 kindjes die gaan komen en die worden vroeg geboren. En hoe kan je met die kindjes in verbinding blijven? Hè, hoe kan je ook tijdens een geboorte proberen in verbinding te blijven met ze? Hoe kan je daarna in verbinding blijven? There's the Heart Math Institute in Amerika heeft ook heel veel mooi dingen kunnen laten zien hoe een kindje en een moeder resoneren op elkaar, hè, als ze binnen elkaars veld blijven. En hoe als een kindje weggaat bij de moeder, hoe ze dan heel incoherent gaat dan die hartslag ook worden een beetje. En hoe je dan als moeder je daar ook op af kan stemmen. Zelfs als je thuis bent. Afstemmen even energetisch op lieve schat. Ik wens je een goede nachtrust toe. Ik weet dat ik nu niet bij je kan zijn, maar slaap lekker. Hè. Andere dingen doen die we wel kunnen doen voor een kindje. Hè. Muziek opname en dat afspelen. Hè? En iedere keer wordt het slaapliedje even. Hè? Dat je toch een beetje aanwezig kan zijn nog. Dus ik denk, het heeft heel erg te maken met inzicht. Inzicht krijgen in waarom. En dan proberen door middel mindfulness of meditatie. Hè? Of yoga, als dat nog wel mag. Hè? Voor de moeders die thuis zijn en die dat nog wel mogen. Dat je gewoon steeds in verbinding gaat met je kind. Ik denk dat dat misschien een breed antwoord is op je vraag. Hè? Er zijn natuurlijk zoveel verschillende thema's.
Ja, en dan heb ik nog een aanvulling, want mijn vak is niet afgestemd.
Yeah.
En namelijk echt het gebruik van de moederstem.
Echt, absoluut.
Zeker zingen en dat ook te maken heeft met ademhaling en met rustig worden. En,
ja.
Dus, of een mooi gedicht natuurlijk voorlezen als je niet zo van zingen houdt. Maar in ieder geval die moederstem, die is ontzettend belangrijk in deze fase. Sowieso.
Ja, en gewoon weten dat je kindje jou kan horen al. Hè? Ja. Met bijna rond de 20 weken hebben we al dat we horen de intonatie van de stem van de moeder. Hè? Dan horen we ook even zijn ruzie of voel. Maar ja, ook de hormonen gaan natuurlijk, de stresshormonen komen ook binnen via de navelstreng als een moeder heel veel stress heeft. Maar gewoon, kijk, een leven zonder stress is niet mogelijk, hè, de manier waarop we nu leven. En in andere culturen, heel vroeger, zonderden we zwangere vrouwen af om ze zo'n stressvrije zwangerschap te kunnen geven, omdat ze toen al begrepen dat het beter was voor een kind. Nou ja, zo zit de maatschappij helaas nu niet in elkaar. Hè, maar probeer dan ook nadat er veel stress geweest is, weer even een momentje zeg, lieve schat, ik ga even met jou lekker naar het strand. We gaan een strandwandeling maken, we gaan even diep ademen. Of we gaan even op een stukje gras liggen en dan gaan we kijken naar die wolken, hoe die wolken voorbij komen. Of mama gaat nu even samen met jou tegen een boom zitten. Voel je dat? Voel je de kalmte van die boom door mama heen? Ja, en dan visualiseer je hoe dat ook bij je kindje naar binnen komt. Als je al veel meer van dat soort momenten creëert, daar heeft een kind dan zo ontzettend veel baat bij.
En zouden ziekenhuizen dat dan eigenlijk ook meer moeten aanbieden ter ondersteuning van het proces?
Ja, tuurlijk, tuurlijk.
Ja.
Er zou gewoon iemand moeten lopen op zo'n afdeling, hè, die rol heeft. En ik weet niet hoe je dat noemt, hè, maar een maatschappelijk werkster die gewoon mensen ondersteunt en zegt hoe voelt het met jouw stressveld, hoe voelt het, maar ook het personeel ondersteunt, onderschat dat niet. Ja. He, dat als jij ongelooflijk gestrest bent op jouw afdeling en er is net een kindje overleden op jouw NICU waar je beter voor gezorgd hebt en je moet daarna gelijk een flesje gaan geven aan het kindje wat in de couveuse daarnaast lag, dat je ook zelf even omschakelt en zegt, hoi, ja, dit was heel verdrietig, ik moet even naar buiten, even toch proberen vanuit een neutraliteit nu het volgende kindje even vast te pakken. Want het kindje voelt mijn energieveld, wat ik meebreng. Ja. Alleen dat is wel belangrijk. Mm-hmm. Hè, dat we dat ook beseffen. En ook beseffen dat die kinderen die in een neonatal intensive care unit liggen, zo ontzettend veel prikkels meekrijgen. En ook al is het al heel erg verbeterd door de NICAP. Hè, en even noemen ook dokter Nick Conneman, de neonatoloog, die daar al heel vroeg mee bezig is. Hè, om te kijken hoe kunnen we een neonatal intensive care unit zo stress prikkelvrij mogelijk maken.
Hmm.
Hè, door hem donker te maken, door mooie gewatteerde doeken over de couveusetjes te leggen. Hè, door alle alarms wat minder hard aan te hebben, maar de omgeving waaruit toch veel mensen mee te maken gekregen hebben. Ja, dat is onvoorstelbaar. Hè, wat je aan prikkels hebt meegekregen al die tijd dat je daar lag. Ja. Dat er gewoon mensen zijn die daar al met ouders over hebben. Hè? En ook na een procedure die zo'n kindje dan toch moet ondergaan, met felle lampen en met mensen die je tegenhouden en vast moeten houden, dat je daarna toch even zo'n kindje zegt, lieve schat, sorry, dit was even noodzakelijk, maar nu mag je even knuffelen. Hè? Of nu kom je even bij die te liggen. Of hè, dat is zo belangrijk. En ook een kind voorbereiden op wat je gaat doen. Dat heeft onderzoek ook uitgewezen.
Ja.
Als je zegt, we moeten je nu een nieuw infuusje geven. Dat deed ik vroeger zelf. Ik heb er ook gewerkt, die afdeling. Van, lieve schat, ik moet je nu een prikje geven in je hieltje. Maar wat ik ga doen, ik ga het een beetje warm maken, zodat het wat makkelijker is. Dat het bloed wat makkelijker stroomt. Dan hoef ik niet zo te knijpen. Hè, ik ga mijn best doen. En dan even een diepe zucht en even laten landen. Zeg, nou ga ik nu beginnen. Is dat oké? Okay? En dan zeg je van, nou is het misschien belachelijk. Want mijn collega's dachten vroeger dat het belachelijk was. Die noemden me zo'n geitenwolle sokkentype. Had je dan niet, maar granola head werd ik genoemd op de afdeling.
Ja.
Omdat ik gewoon met alle kindjes praatte over wat ik ging doen. Want ik had vanuit de prenatale psychologie toen al meegekregen dat het ook heel belangrijk is dat we hen behandelen op de manier waarop wij behandeld willen worden als wij naar de tandarts gaan. Dan wil je ook dat iemand uitlegt wat er gaat gebeuren, toch?
Ja.
En dat moeten we bij die kindjes ook doen.
Ja.
Dus ik zou wel willen dat er iemand in het ziekenhuis opgeleid zou worden, of dat al het personeel in hun opleiding hier, dat er hier ook aandacht voor komt. Dat we gewoon gaan kijken naar wat zijn de pre- en peritonale invloeden en hoe kunnen we de ouders en kinderen begeleiden en hoe kunnen we ze begeleiden en al informatie meegeven voor als ze straks naar huis gaan.
Zeker, ja. En ik denk ook dat heel veel ervaringsdeskundigen daar ook een mooie rol in kunnen spelen.
Juist, absoluut. Oh, en daar word ik zo helemaal blij van, want dat is een groep die ook dan wordt hun verhaal gehoord. En niks is helender dan gehoord gezien worden. Dus er is dan nog een prematuur kindje in die volwassene die dat heeft meegemaakt, waarvoor het heel helend zal zijn als ze kunnen staan voor zo'n groep professionals en zeggen, ik heb daar gelegen toen. En dit heeft het met mij gedaan. En dit is het effect wat het nu nog op mij heeft. Want wat gaan we dan krijgen is meer bewustzijn bij de professionals dat ze misschien net even iets anders bepaalde dingen doen. En voor de groep die het meegemaakt heeft, is het ongelooflijk ondersteunend en helend. Dus daar ben ik een hele grote voorstander van.
Ja.
En weet je nog dat die kinderarts van der Laak die couveuse heeft gemaakt? Een hele grote couveuse.
Oh,
ja. Heb je dat ooit al gezien?
Nee.
Oké, nou dan moet je daarna op zoek. Er is een neonatoloog, die heeft een couveuse nagebouwd, waar je als volwassene in kan liggen.
Oh.
En ik was later op een congres, daar moest ik spreken. Een congres wat ook ging over huilbaby's. Er is ook de eerste Nederlandse huilbabyhulplijn geopend. Ook heel belangrijk dat mensen weten dat die bestaat. Hè?
Ja.
En dat is via de CREF-methode, dus de huilbabyhulplijn. Maar deze dokter, die had dus een couveuse gecreëerd en daar moesten we in gaan liggen. En wat was nou ongelooflijk, is dat de volwassen prematuren, die dus prematuur waren, zijn daarin gaan liggen. En die hebben daarna mogen staan uitleggen wat het met hen gedaan heeft. Aan het publiek wat er omheen stond. Maar ook was er een verpleegkundige die op de Neonatal Intensive Care Unit werkte, die is er ook in gaan liggen. En toen hebben we een bepaalde oefening gedaan, dat we wegliepen van de couveuse en met z'n allen er naartoe liepen, dat ze echt voelden wat er gebeurt in het veld. En dat we ook heel hard hebben geklopt op het plexiglas van die couveuse. En hoe dat dan voelt voor zo'n kindje wat binnen ligt. Die schok die je binnenkrijgt als er zomaar ineens heel hard een deurtje open of dicht, et cetera, et cetera. En toen zag ik ook van ja, dit is het. We zouden met die couveuse alle NICU's af moeten. En alle neonatologen en al het personeel erin leggen. En zeggen, nou voel maar wat het met je doet. Want ik denk dat je dan daarna nog gevoeliger bent in je handelingen met de baby's die we moeten helpen.
Kijk, Van der Laak zei je, hè?
Ja, volgens mij heette die Van der Laak. Ik kan het fout hebben, maar ga maar googlen. Als je ziet de couveuse voor volwassenen, dan hij heeft een keer op in een winkelcentrum gestaan met die couveuse. En toen heeft hij er 12 uur in gelegen. En dat was toen echt een dingetje in Nederland. Ik was toen nog niet in Nederland woonachtig. En toen werd het naar mij opgestuurd. Van kijk eens Anne, want die wist al dat ik erover les gaf. En ik denk, geweldig, ik heb hem ontmoet. Super vond ik dat hij dat gedaan heeft. Echt geweldig.
Ja, nou echt helemaal te gek. Ja,
ze zouden hem moeten uitnodigen met die couveuse. En dan daar gewoon een hele dag rond creëren in ziekenhuizen. Van nou, ga er maar in liggen. En wat doet het met je? Want wat heel boeiend is, dat heel veel mensen die in de NICU werken, hebben er ooit zelf gelegen, maar snappen niet dat ze vanuit hun eigen verwonding het werk gaan doen zijn om dat te moeten ondergaan. Ja, dus ik kom zoveel ex-prematuren tegen die op de NICU werken. Ik denk, lieverd, je hebt niet in de gaten dat wat jij nu voor die andere kindjes doet, is uit zoveel liefde, omdat je dat zelf hebt moeten doorstaan. Dus ik zou daar ook bewustzijn op willen krijgen. Van waarom doen we het werk wat we doen? Heel veel wounded healer archetype mensen werken in de geboortezorg. Want die hebben zelf allerlei dingen meegemaakt die niet fijn waren.
Wauw, ja. Ik zit zelf in de oude raad van het Wilhelmina Kinderziekenhuis. En ook in de pijn- en angstreductie klankbordwerkgroep. En ik zal het maar eens voorleggen.
Ik zou het doen.
Ja.
Dat kan een nieuwe revolutie creëren. Dat we gewoon, maar ook voor ouders, hè. Dat ouders op zo'n... Ik weet niet of je van die dagen hebt, hè, die themadagen, of dat we zeggen, nou ga maar eens liggen. En wat kan het dan doen? Maar dat er ook iemand komt, hè, of ja, die gaat zeggen van nou, bij prematuren zien we het volgende gedrag. Ja. En ik kan wel een paar dingen noemen hoor, als je dat zou willen.
Ja, doe maar.
Maar ik heb al een beetje gezegd van nou, als je geïntubeerd bent, heb je het gevoel geen stem te hebben, niet gehoord te worden. Moeilijkheden om voor jezelf te kunnen spreken, zich moeilijk kunnen uiten. Wat is het nut? Niemand luistert er toch naar mij.
Ja,
dat zijn hele typerende dingen die we zien bij ook volwassenen, maar ook bij kinderen die ervaring gehad hebben. Nou, dan zien we bij beademing natuurlijk diverse patronen, maar we zien bij, en dan gaan we nog even bij de vroeggeboorte. Kinderen bij vroeggeboorte hebben de neiging om te vroeg en te snel door het leven te gaan, zich altijd gehaast voelen. Maar die kindjes zijn ook heel gevoelig voor aanraking. En waarom is dat zo? Omdat ze bij heel veel aanraking vaak pijn gedaan werden.
Ja.
Als je elke paar uur uit je hieltje bloed moet prikken omdat je een beetje geel ziet, dan heb je waarschijnlijk gewoon hele gevoelige voeten waar niet iedereen zomaar aan moet komen.
Ja.
Snap je? Dat zijn er gewoon dingen die heel normaal zijn vanuit mijn vakgebied, maar die misschien dan nu ineens als kwartje gaan vallen bij ouders. Zeg, jeetje, het is ons kind waar ze het over heeft.
Ja.
We zien ook dat vroeggeboren kindjes veel transitietijd nodig hebben. Dus als we dat op het schooltje in de klas ook beseffen, dat een vroeggeboren kindje echt wat vaker een aankondiging nodig heeft van dat er een transitie gaat komen, want ze hebben te snel getransitioneerd. Hè, als hele snelle prematuur de wereld in komen.
Ja.
Hè, dus er zijn zo ontzettend veel patronen ook die we zien als we in de couveuse gelegen hebben. Dat is... kinderen voelen alsof er een muur tussen hen zit en de buitenwereld. En die muur die kan blijven bestaan tot in het volwassen veld. Je voelt altijd alsof er iets tussen jou en de rest van de wereld zit. Hè, wat jou afscheidt van de rest van de wereld. Nou, en dan overgevoeligheid natuurlijk ook voor licht en geluid. Hè, vooral de volwassen prematuren die dus in de couveuse gelegen hebben, waar we nog niet de lichten dinden, hè, waar ze 24 uur lang in licht lagen. Felle lampen, met allemaal alarms. Piep, 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 piep. Alles wat altijd maar afging. Dat zijn mensen die of heel goed tegen zo'n environment kunnen, maar dan gaat het wel ten koste van stress in zichzelf. Hè, ja. Dat zijn prematures, iemand die, of een kindje wat lang op de couveuse gelegen heeft. Dat zijn kinderen die heel goed tegen stress lijken te kunnen. Want ze zijn in een hele stressvolle omgeving. Hebben ze heel lang gelegen.
Ja. Ja.
Maar ze hebben kindjes die kunnen ook misschien helemaal niet tegen stress. Die kunnen het absoluut niet verdragen. Als iemand zomaar ineens onverwachts begint te drummen. Ja, dan schieten ze door het plafond, zeg maar. Weet je? Dan is het weer zo'n schok in hun systeempje. Hè?
Ja.
Aangeraakt voelen kan herinneringen aan pijnlijke procedures opbrengen, hè, bij die kinderen.
Ja.
We zien dat kinderen erg gescheiden, zich gescheiden voelen. Als je lang op een intensive care afdeling gelegen hebt, dan heb je ook een gevoel van isolement. Heel vaak verlating en afwijzing zijn gegarandeerd thema's die spelen bij volwassen prematuren.
Ja.
Of volwassen ziek geboren kindjes die lang op een NICU gelegen hebben.
Ja.
Dus dat zijn gewoon dingen waar die mensen nog begeleiding of hulp, maar vaak is inzicht te krijgen genoeg om te beseffen, jeetje, zo reageer ik nog steeds. Oh wauw, dat heeft daarmee te maken.
Ja.
Dus als je dat, als je zeg maar het onbewuste bewust kunt maken, geef je mensen terug aan zichzelf. Dan kunnen ze worden wie ze hadden kunnen worden zonder al die ervaringen. Snap je wat ik bedoel?
Ja,
en dat kan ongelooflijk helend zijn. Ja, en natuurlijk blijven pre-imperitonale imprints blijven altijd in je leven terugkomen. Maar je hoeft er niet meer door geleefd te worden. Je leert er meeleven. En dat is het grote verschil. Je weet van, oh, daar komt hij weer. Dat abandonment gevoel. Hè? Maar ik weet of dat niet afscheid kunnen nemen. Een kindje wat niet afscheid, dat huilt en huilt als open oma weggaan. Maar open oma komt elke zaterdag. Maar toch moet het kind overdreven huilen. En dan zegt de ouder, waarom huil je nou? Je ziet open oma toch voor... Maar dat afscheid nemen... Ja, vorige keer dat er afscheid genomen werd... was het misschien zo dat de ouders het kindje eerste 10 dagen niet mochten aanraken. Of niet mochten zien, hè? Vroeger.
Ja, precies.
Dus waar ik al heel blij van word... is dat we nu ook in Nederland... die afdelingen krijgen waar couveuse kindjes en papa en mama bij elkaar kunnen blijven. Hè? Of mama en mama.
Ja, ja.
Dat is zo behulpzaam
al.
Ja. Juist. En dat zou eigenlijk standaard moeten zijn, overal.
Ja. Nou, je hebt zoveel antwoorden gegeven, dat we eigenlijk...
zijn we klaar met je vragen?
Nee, dat niet. Nee, we hebben wel een andere mooie vraag. Namelijk, als mensen zeg maar deze podcast, de Binnen met je baby podcast luisteren, dan geven de geïnterviewde meestal een tip van een nummer wat hun troost heeft geboden in die periode of waar ze inspiratie uit halen. En dat nummer kunnen ze dan terugvinden op de Binnen met je baby Spotify afspeellijst. Dan heb jij een mooie tip. Zing jezelf een mooi liedje.
Nee, ik neurie. Ik durf niet zo goed te zingen, want dan slaat mijn stem over. Dus ik heb daar een beetje een issue mee met mijn stem.
Kom maar bij mij dan. Ik help je
daarmee. Oké, dan gaan we daar eens kijken. Nou, weet je... ik had wel voor ouders die ik begeleide bij ook voorbereiden voor een bevalling, dat ik zei, maak je een muzieklijst. Wat is muziek waar je graag naar wil luisteren, waar je al naar geluisterd hebt tijdens de zwangerschap? En waar wil je naar luisteren als muziek afspelen bij jouw geboorte, als dat goed voelt, hè? Dus dat was ook leuk, want dat deden de vaders deden eraan mee. Hè? Die zeiden, wat wil je dan in welke volgorde? En dan doen we dit bij de transitie. En dan doen we dit bij de uitdrijvingsfase. En dit bij het welkom, weet je. Ik wil wel even de muziek noemen van Frits Evelijn. Die heeft prachtige muziek gecomponeerd. Die te maken heeft met het binnenhalen van de ziel bij conceptie. En daarna het in de baarmoeder zijn. En dan voorbereiden voor geboorte. Dus het hele prachtige... muziek, maar dat is geen zingen, hè?
Nee, maar
oké, dus Frits Evelijn, ik wil zijn naam zeker even noemen in deze podcast, Omdat hij gewoon schitterende muziek heeft gecomponeerd voor al deze fases.
Wow.
Hè, wat misschien voor ouders heel mooi is om daarnaar te luisteren.
Ja.
Ik had zelf, ja, ik ben meer iemand die naar mantra's luistert. Dat is mijn favoriete ja, muziek, ik muziek kan noemen. Maar de Gayatri Mantra is een mantra wat ik aan al mijn ouders waarmee ik werkte doorgaf. En zeg, luister en kijk of het resoneert. Hè, het is natuurlijk in Sanskrit, maar het is maar een paar woorden. Maar wat ik wel merkte, en dit is wel heel boeiend. Mm. Als we dan in het ziekenhuis waren voor een bevalling, hè, want ook veel van mijn cliënten bevielen in het ziekenhuis, niet allemaal thuis in Aledes tijd. En we hadden dat mantra opstaan, dan creëerde het een heilige atmosfeer. En dat is een mantra natuurlijk ook. Hè. Die creëert ook iets heel ouds en iets heel puurs en iets heel connectiefs. Ja. Maar wat ik merkte is als de mantra opstond, dat het personeel de kamer binnenriep met meer ontzag. En ik zag dat iedere keer weer bij dat mantra, de Gayatri Mantra is een van de oudste mantra, dat gewoon alsof mensen zachter begonnen te praten al. En meer even pauzeerde en even wachten, is het nu het goede moment? Dus muziek kan ook energetisch gewoon ongelooflijk invloed hebben op het veld, hè, wat je neerzet.
Ja, wow.
Dus dat was voor mij altijd mijn favoriet, Gayatri Mantra. En dan heb je verschillende mensen die dat zingen. Hè. Je hebt Deva Premal, maar je hebt ook een Nederlandse mantrazinger, Hein Braak. Die doet ook de Gayatri Mantra met een hele diepe mannenstem. En dus misschien zijn er mensen die nu geïnteresseerd raken in wat doet de Gayatri Mantra? Het is een mantra wat mensen heel erg tot rust kan brengen. Dus misschien voelt het ook voor zwangere vrouwen die spanning hebben, hè, voelt het ook gewoon heel rustgevend om gewoon naar een mantra te luisteren.
Ja, ja, want mijn ervaring was dat we hadden ook inderdaad zo'n afspeellijst. En ik dacht, oh wauw, dan doen we die nummers tijdens de geboorte. Maar ik had er helemaal geen... Het was helemaal niet van toepassing op dat moment.
Nee, en het verandert gebaseerd op hoe de geboorte gaat. Hè. De muziek gaat hup de deur uit.
Ja.
Nou, mag ik nog één ding benoemen?
Zeker.
Wat ik wel eigenlijk zou willen noemen nog. En dat is, je had een hele mooie vraag ook aan mij gesteld. Van in hoeverre werkt onverwerkt levenswerk door in een volgend leven?
Oh ja.
En dat was... wat ik ook even, en misschien is dat tot hulp, tot degene die luisteren. Maar wat ik zelf in mijn werk gemerkt heb, is dat de manier waarop we zelf geboren zijn, vaak doorgegeven wordt bij de volgende generatie. En dan hoeft het niet te zijn dat de bevalling of de geboorte identiek hetzelfde is. Hè? Maar als jij als mama van een kindje wat nu in de couveuse ligt, ga kijken naar hoe jouw eigen geboorte geweest is. En ben je ook verwijderd van jouw moeder bij jouw geboorte? Heel vaak komen de gevoelens die we voelen omdat ons kind het nu ondergaat, maakt heel veel los omdat we zelf eigenlijk ook nooit een goede verbinding hebben kunnen maken met onze moeder toen wij geboren waren. Ook al waren de omstandigheden anders. Ik denk dat dat heel behulpzaam is al om met dat stukje bewustzijn ook te werken en te voelen. Wat doet het met je eigen innerlijke kind als jij tegen jouw kindje moet zeggen hoe erg je het vindt dat ze daar alleen in dat couveusetje moet liggen?
Ja.
Want wat ik zelf gemerkt heb in het werk wat ik deed met ouders, is dat heel vaak, of voor een papa, of voor een mama, of voor een andere man, dingen herhaald werden. Het thema bleef hetzelfde, ook al waren de omstandigheden niet identiek.
Ja.
Het thema van afscheid moeten nemen, geen verbinding kunnen voelen, een problematiek wordt herhaald. Ja. En ik denk dat als we dat sneller doorhebben, waarvan ik al voel dat we dat moeten doorhebben voordat we zwanger worden, want dan hoeft het niet meer gecreëerd te worden, hè?
Mm-hmm.
Maar dat we daar dan ook mensen nog mee kunnen helpen. Van, wat maakt het in jou nu nog los? Waar moet jij nu nog naar kijken? Want dan kan het sneller gaan, ook dat proces. Bewustwording bedoel ik, hè? Kan sneller gaan.
Ja.
En dan is het nog wel pijnlijk, maar dan is het niet meer zo pijnlijk dat je er helemaal door overspoeld wordt. Er zit dan meer begrip op waarom de dingen zijn zoals ze zijn.
Ja, wauw.
Leg ik dat duidelijk genoeg uit?
Dat leg je heel mooi uit, ja zeker.
Oké, dan hoop ik daar ook op, hè, voor ouders die dat meemaken. Van, hé, er zit in jou waarschijnlijk ook een kindje wat ook niet goed gehecht was. En dat gaat nu door deze thematiek, komt dat nu naar voren. En daar zit nog een stukje wat nog om heling vraagt. En als je straks een kindje hebt, waardoor die lange ervaring op een NICU bepaalde dingen laat zien aan jou, en je moet er echt mee aan de slag, dan ga je er ook mee aan de slag met het kind van binnen in jou. Want die had het ook nog nodig. En daarom zijn soms dingen, worden ze gemanifesteerd.
Ja. Ja, ik vind dit wel eigenlijk een hele mooie afsluiter. Want het is toch wel de best tip ever, toch?
Oké. <Okay.
laughs> Ja, maar als je nu daar zo ligt of ermee bezig bent, en dan is dit een heel mooi startpunt om...
Wees ook vooral een hele lieve moeder naar jezelf toe.
Ja.
Wees niet kritiek, heb geen schuld. Schuld is een les die we nog niet geleerd hebben.
Ja. Ja.
Ja, probeer geen schuld te hebben. Het is wat het is. Het heeft zo moeten zijn. Hè? Probeer te kijken naar de les, want dan gaat het schuldgevoel ook weg. Dan ga je met meer compassie ook kijken naar jezelf. De manier waarop je reageert. Compassie kijken naar alles en iedereen om je heen. En dat gaat helpen. Dat gaat heel veel steun geven.
Nou, dankjewel Anna voor je prachtige verhaal en de tips voor de ouders die nu in het ziekenhuis verblijven.
Ja.
Ik denk dat het echt... ik ga jou zometeen nog eventjes bellen voor, om even alle tips achter elkaar even goed te noteren. Zodat ik dat mooi in de show notes kan zetten voor de luisteraar.
En als mensen hulp nodig hebben, ik doe ook op 1-op-1 sessies met mensen, via Skype. Soms doe ik het wel eens met mensen vanuit het ziekenhuis, als er iets aan de hand is, als ze steun. Dan is dat mogelijk, voor zover ik hier ben.
Nou ja, misschien van de aanleiding van deze podcast, en ze horen dit nu in het ziekenhuis, dan...
Dan ben ik ook bereid om zo'n afdeling op te lopen en zeggen, laten we even praten over wat we met z'n allen kunnen doen.
Precies.
Wat we kunnen doen om deze ouders en deze kindjes toch op een andere manier ook te ondersteunen. Hè? Naast het mooie werk wat het personeel allemaal al doet, is het ook die emotionele kant, waar we misschien toch nog wat meer voor ze kunnen betekenen.
Zeker. En ze kunnen jou vinden op, noem je website maar eventjes.
Oh, fromwombtoworld.com. Fromwombtoworld.com. Maar als je googelt Anna Verwaal, dan kom je er ook wel op.
Oh, oké.
Okay. Ernstig verouderde website, maar de gegevens staan er nog op.
Als de boodschap maar duidelijk is, dat is belangrijk. Ja. Dat is bij deze heel erg nieuw. Okay. Nou, dankjewel.
Jij bedankt voor de uitnodiging om hieraan mee te doen.
Heel graag gedaan,
Oké. Okay.
Dankjewel. Dag.
Ik hoop dat je na het beluisteren van deze aflevering genoeg inspiratie hebt gekregen. En misschien heb je ineens een hele andere mindset hierbij cadeau gekregen. Mocht je nog vragen hebben of in contact willen komen met Anna, check dan even haar website. Deze kun je terugvinden in de show notes. Overigens heb ik alle namen, websites en linkjes die in deze aflevering voorbij zijn gekomen in de show notes gezet, zodat je die makkelijk kunt terugvinden. En de Gayatri Mantra met Deva Premal heb ik toegevoegd aan de Binding met je Baby Spotify afspeellijst. Goed, deze aflevering staat vol inspiratie voor jou. Ik wens je heel veel plezier bij het uitzoeken van inspiratie wat op dit moment het beste bij jou past. Dank dat je hebt geluisterd naar deze podcast. Heb je genoten? Vertel het dan door aan anderen en geef een review of sterren op Spotify of Apple Podcast. Want dat geeft Binding met je Baby meer bekendheid. Doen hoor, want zo kunnen we meer pasgeboren ouders bereiken die nu met hun kindje in het ziekenhuis verblijven. En wil je reageren, je verhaal delen of wil je de podcast natuurlijk sponsoren? Kijk dan even in de show notes voor de doneerlink. Of kijk even op de website www.mathildemusic.nl onder het kopje Binding met je baby. Heel graag tot een volgende keer. Dag!